Willen ze niet of willen ze niet? Doen we het of doen we het niet?
Tommeke, wat doe je nu? Tom Bonne gaat wereldkampioen worden.
Er is 5 per uur te snel voor ons.
God, daar is, stay on your bike!
Met gaan en nog met.
Jeff Doen is hier, Jeff!
Wat is er mis met Dumoulin?
Hollands poepen, hij heeft diarree.
Don't stand on my dog or I cut your head off.
Daar is hem inderdaad, een nieuwe aflevering van de Jogclub. Vandaag twee mannen te gast die vol aan het gravelen zijn, Seppe. Misschien wel een van de meest constante renners van het moment en een man die afgelopen weekend zijn graveldebuut maakte. Welkom Jens Schuurmans en Kevin Panhuizen.
Dank u.
Hoe is het geweest, mannen, het weekend?
Ja, voor mij eerder positief.
Ja.
Na een spijtige lekke band in de laatste afdaling toch nog 9e, dus ik zat er mooi van voorbij. Dus ik was wel tevreden met het gevoel.
Je mag ook wel zeggen dat je podium ging rijden, hè?
Ja, kans op podium was groot.
Voilà. Ja, mijn koers was jammer genoeg wat korter. Ik heb eigenlijk alleen maar de eerste 15 kilometer kunnen rijden. Ik had mijn stuur gebroken. En dat is om je stuur op te vreten.
Ja. Seppe, jij verstek laten gaan voor... Ik dacht eigenlijk dat jij ook ging rijden.
Ja, wel, ik had die eigenlijk wat om laten passeren. En die was heel snel uitverkocht. En ik weet dat iedereen zich wil plaatsen voor dat WK in Leuven. Dus, en ik hoorde dat was zo wel een redelijk hectische. Dus ik had dat nog gepast voor deze eigenlijk. Maar goed, ja, het is wel de start van het Benelux gravel seizoen, kunnen we daarvan spreken. Ja.
Het is nogthans een heel schone.
Ja?
Ja, een eigen streek.
Ja, en de hectiek is echt nog wel chic. Ai, dat is een van de dingen die ik al als een positieve ervaring zag. Ik vond dat echt wel cool hoe dat... Ja, ik kan maar alleen over de eerste 13 kilometer zeggen, maar...
Dat was wel het hectische deel van de koers.
Maar ik vond dat ook wel iets hebben, zo, want iedereen was super gefocust en geconcentreerd. En moest ook wel, want het was wel smal, maar... Ja, ik voelde wel dat iedereen daar kijk hoe wou doen. En je moest wel zorgen dat je goed geplaatst staat daar.
Ja, maar ik ben zo wat anders in die gravelkoersen begonnen als dat echt nog niet hectisch was. Allee, hoeveel op voorhand zouden moeten gaan klaarstaan?
Wow, een uurtje.
Een uurtje voor de start moeten dan gaan klaarstaan. Dan denk ik al, waar zijn we mee bezig?
Ik had een foto gezien van de gravelfonden dat de eerste mensen daar al stonden om 6:45, hè, in die box.
Normaal ging de box maar open een uur voor de start.
Ja, dan staan ze aan het poortje van waar de box open gaat. Hè, dus.
Ja. Maar ik weet, vorig jaar bij het EK in Leuven was ik met u meegefietst naar de startzeppen en ik denk toch wat 20 minuten voordat de boksen open gingen, er waren toen zelfs nog geen boksen gemaakt, stond er echt al volk op de baan aan te schuiven voor als de box gemaakt ging worden, om aan boord te staan.
Ja, maar ja, goed, 450 man denk ik in de iets bevolkte agegroep.
Ja, zelfs iets meer denk ik.
Ja, mag het dan... Allee, dan moeten we wel ergens toch halverwege al staan of zo, wil de slag
niet missen. Ja, ik ken nu wel een paar man, die zijn eigenlijk maar op het laatste moment gegaan en blijkbaar konden die toch vrij makkelijk opschuiven op de Kouberg.
Ja.
Niveau, zeker bij de age-categorieën, is het niveauverschil echt wel heel groot geworden, hè, tussen de goede en de iets mindere.
Nu is het ook gewoon, denk ik, tussen alle categorieën was altijd een minuut.
Dat was meestal wel.
Ah, oké. Okay. Ja.
Vorig jaar ook al een Valkenburg, dat denk ik niet.
Ja, nee, misschien dat was ik niet vorig jaar.
Toen was er ook nog meer over geschreven dan dit jaar. Hè?
Ah ja, oké. Okay. Ja.
Even naar het verleden misschien. Ja, Jens, jij bent al vaak te gast geweest. Kevin, nieuw voor de Jogclub-luisteraars. Je komt ook uit mountainbiken.
Ja, klopt. Ja,
ik ken u vooral als mountainbiker nog van vroeger. Hoe zijn ooit beginnen fietsen en...
Beginnen fietsen, dat is ondertussen al even geleden. We reden vroeger eigenlijk met de crossmoto en om de winter eigenlijk de conditie een beetje te onderhouden. We beginnen fietsen en zo gemerkt dat ik toch wel wat aanleg had. Zeker technisch ook. En dan begonnen met cross-country en daar toch ook wel mijn hart verloren. Maar door een spijtig ongeval in 2019 heb ik dat eigenlijk wat achterwege moeten laten en een andere wereld ook ontdekt met dat gravelen. En dan heb ik me daar wel wat meer op gefocust.
En wat is er juist gebeurd met dat ongeluk? We zijn hiervoor gaan fietsen, je hebt het me kort uitgelegd. En ik ken het verhaal ook wel een beetje, maar misschien voor de mensen die luisteren.
Ja, ik ben in Canada op het wereldkampioenschap een blackout gehad voor een drop. En ja, eigenlijk gewoon over kop gegaan, heup gebroken en eigenlijk een zenuwletsel aan overgehouden. Net op het moment dat ik mijn contract bij Defensie eigenlijk versierd had. En ja, eigenlijk in één slag was ik alles kwijt, zowel mijn contract als, ja, als mijn niveau wat ik op die moment had. En ja, financieel was dat gewoon niet meer haalbaar om, ja, om te blijven koersen. Dat kost een hoop geld en je wilt natuurlijk ook een leven beginnen opbouwen. Hè.
Ja, ja.
Dus ja, dan de keuze gemaakt om te gaan werken, maar ja, dat blijkbaar was het niveau toch nog beter als verwacht.
Maar ik vond ergens een foto terug, een halve naaktfoto van een litteken op je heup. Dat is wel een indrukwekkend litteken.
Ja, dus, ze hebben goed gewerkt aan mijn been. Hebben eigenlijk mijn dijbeen moeten overzagen om eigenlijk fatsoenlijk aan mijn heup te kunnen. Dus ja, dat is een litteken van ongeveer 20 centimeter, denk ik. Oh. Ja, het is wel de moeite.
Jens, kan ik je hebt er juist nog samen gedoucht.
Ja, we hebben al veel samen gedoucht, hè, want eigenlijk... Toen Kevin is vroeger als mij begonnen, hij is 1 jaar jonger als mij, hij is vroeger begonnen, maar eigenlijk mijn eerste koers dat ik ooit heb gereden, waren we al samen en we hebben onze hele jeugd tot het prof bestaan een mountainbike samen doorlopen en die bewuste dag was ik er zelf ook bij en als ik diezelfde koers was ik ook in het rijden en ik weet dat nog heel goed, want in dat WK, ik zat iets voor hem, dus de ronde later als ik daar kwam, was die een drop afgesloten en ik weet nog dat ik die B-lijn nooit had gedaan in training, want ik was dat ook niet van plan om te doen. Ik dacht, godverdomme, wie is er nu gevallen? Maar toen hoorde ik al iemand schreeuwen van de pijn en dat was een stem die mij bekend voorkwam en tot op de dag van, ik heb dat nu nog, ik kreeg dat nu kippenvel van, maar ik weet nog hoe dat in het schreeuwen was en van de pijn en ging door merg en been. Ik weet ook nog dat ik vanaf dat moment eigenlijk niet meer echt met mijn WK... Ik heb de koers afgereden, maar ik was eigenlijk veel meer met Kevin bezig. En ik, ook na de koers ben ik redelijk snel naar het ziekenhuis gegaan. En...
Jens, zoals het eerste beeld wat ik zag toen ik wakker werd.
Mooi.
Ja.
Ja, dat is een leukere ding. Maar,
ik heb beelden van hem van toen hij nog niet besefte wat hij aan het zeggen was ook. Want die had zoveel pijn, dus eigenlijk...
Ik heb... dat heeft zo'n een uur geduurd voordat ik eigenlijk mijn eerste pijnmedicatie kreeg. Oh. Want er was van alles gebeurd die dag, waardoor dat er niks meer voorhanden was op het parcours. Dus ze hebben me eerst een berg afgedragen, dan met de ziekenhuiswagen naar het ziekenhuis gedaan. En pas daar heb ik eigenlijk mijn eerste ketaminespuit gehad.
En ik kan je zeggen, dat werkt, hè, ketamine. Ja. Ik heb die kerel dingen horen zeggen. Dat was chic.
Ja, ik weet dat dus niet meer.
Die lag in dat bed. Ik ben wereldkampioen. Dat was prachtig om te zien. Maar goed, dat was heel dubbel, hè, want ik wist ook, het is een keizwaar ongeval, ik wist ook ondertussen hoe zwaar de blessure was. En ik wist ook, ik had al van een dokter van ons gehoord dat echt een blessure was die mogelijk het einde van zijn carrière kon zijn. Dus ik zat daar wel met een heel dubbel gevoel, want ik wist ook dat hij net zijn contract bij Defensie had. Ik wist ook de jaren ervoor dat hij altijd het potentieel heeft gehad om een mooie carrière uit te bouwen, maar een beetje pech heeft gehad. En ik gun hem dat zo hard. En dat was een heel, heel voor mij ook wel een moeilijk moment, omdat ik wist dat ik al zijn dromen eigenlijk...
In het water vielen.
In het
begin had ik nog de hoop om dat zenuwletsel. Ja, ik dacht, binnen een maand of twee zal dat wel beter zijn. Dan zal ik misschien tegen mijn opleiding iets later mogen beginnen. Maar ja, dat werd maar niet beter. Dus ondertussen is dat nog altijd niet beter. Dus dat is gewoon iets waar ik mee heb moeten leren leven. Dus,
En wat is dat juist? Dat je daar...
Ja, mijn heup is dus eigenlijk bij die valpartij ook uit de kom geraakt. En doordat ik geen medicatie kreeg, konden ze die ook niet direct in de kom zetten. Dus dat heeft heel lang geduurd. En die zenuw is gewoon verrokken. Die is uitgerekt geweest. En een zenuw dat herstelt immens traag.
Ja.
En in principe herstelt dat ook maar tot 2 jaar na de blessure of zoiets. Dus dat is gewoon een zenuw die niet meer functioneert. Dat is eigenlijk een dropvoet. Ja. Dat is iets makkelijker voor woord.
Oké. En wat wil dat juist zeggen? Dat je je voet niet meer kunt...
Dat ik mijn voet niet meer kan heffen, inderdaad.
Ik wij eigenlijk zo met onze video kunnen, dat kan Kevin ook niet.
Ondertussen kan ik dan een heel klein beetje terug. Ik zat een keer dus zonder schoen, lukt dat ondertussen al een beetje.
Mm-hmm.
Maar die spier, die doet dus eigenlijk niks meer.
Ah,
dus, dat heeft 2 jaar geduurd voordat ik dit eigenlijk terug kon. En nu blijft dat Ja, ongeveer gelijkmatig wordt dat heel langzaam beter.
Ja.
Maar voor te fietsen is dat dus ja, vrij irritant.
Ja, je vertelde daar juist als ze aan het fietsen waren dat een sprintrijden voor u ja. eigenlijk moeilijk is, omdat je ja. niet kunt trekken aan je ja,
inderdaad. Pedalen. Eigenlijk al de rest, zeker zo heel lange waarden, tot pak 10 minuten, gaat echt supergoed. Het is juist zo, ja, 10 seconden, 20 seconden, dat, ja, je merkt dat gewoon dat die explosiviteit serieus is afgebroken. Mm-hmm.
Zo die eerste aanzet, ja. vind ik zelf dat het grootste verschil is. Ay, je voelt dat als we zo sprintjes tegen elkaar doen, je voelt dat eigenlijk in het begin.
Ja, ja.
Dat die eerste aanzet, dat hem daar echt moeite mee heeft. Die hele hoge
je kunt ook niet, ja, je kunt niet trekken, hè, want ja. je trekt gewoon in de lucht totdat hij een enkel vast zit eigenlijk. Dus ja, dat stopt. Hè.
Mm-hmm.
Mooi.
Ja, je vertelde juist dat je er 2 jaar een beetje van tussen bent geweest, dat je ja. de koersen zo al losgelaten hebt.
Ja, inderdaad. Ik had het ook een beetje gehad in die wereld. En allee, terug focus gewoon op het normale leven en gaan werken. En tja, wel wat blijven koersen, wat cross-country's gereden op Belgisch niveau. En ja, dat was plezant en het niveau was nog wel oké. En ondertussen was ik eigenlijk tijdens mijn revalidatie ben ik beginnen gravelen.
Mm-hmm.
En dat jaar, 2022, dan kwam eigenlijk het eerste WK graven. En ik dacht, goh ja, weet je wat, bij de amateurs kan nog wel best een oké niveau. Weet je wat, we gaan dus proberen. Wie weet, kunnen we voor een podium gaan of een mooie notering. En dan heb ik eigenlijk terug 2 maanden geleefd, lijkt een werkende prof, ja. laten we dan zo zeggen. En ja, echt, ja, je merkte dat je echt beter werd en dat je terug tegen het oud niveau aankwam. En ja, op dat WK werd ik dus eerste. En dat heeft eigenlijk alles terug wat in de stroomversnelling gezet.
Ja, en gelijk nu, afgelopen weekend, je zegt, je hebt lek in de laatste ja. afdaling. Ja, je ziet wel, als je de uitslag ziet, ja, tussen echt de ja, volwaardige ja. profs. Hè, dat...
ja, maar ik zeg het, ondertussen ben ik ook terug wel een halve prof. Ik werk nu wel nog 4/5. Maar ja, trainen, eten, slapen doe ik wel lijkt een prof. En, ja. en ja, dat doet het niveau wel ten goede, ja.
Ja, zeker als je afgelopen jaar, ik heb je uitslagen eens bekeken, dat is super constant in al die ja. gravelseries, terwijl dat heel diverse en andere parcoursen zijn. Staat je daar toch altijd bijna rond top 10 vaak?
Ja, ik ben iemand die alles redelijk kan, maar misschien niks heel goed. Ik ben een redelijke klimmer, ik kan redelijk op het vlakke rijden.
Ja.
Maar daardoor ben ik eigenlijk altijd mee met de betere. Maar ik ben sowieso niet meer explosief genoeg om het af te maken in de sprint. En als het echt op de pure klimmers aankomt, ben ik eigenlijk iets te zwaar. Dus ik kan alles zo... Ik kan heel hard met de fiets rijden, maar ik ben nooit een winnaarstype geweest. Ook niet in de cross-country vroeger. Ik heb maar 2 koersen gewonnen in mijn leven bij de elite, denk ik. Dus dat is echt niet veel. Maar ik ben er altijd wel van voorbij. Hè.
Ja.
Wel Belgisch kampioen met de belofte geweest.
Ja, inderdaad. Ja, cross-country, junioren en belofte. Ik ben jammer genoeg mist die bij de elite, maar... Daar heeft die collega langs mee iets mee te maken.
Eens, had jij je contract ook al bij Defensie?
Ja, ik had dat eigenlijk... Ik was redelijk jong. Als ik dat contract bij Defensie heb kunnen tekenen. En Kevin heeft dat iets langer geduurd. Kevin heeft eigenlijk altijd stappen blijven zetten, maar minder snel, denk ik.
Ja, en ik was eigenlijk ook de laatste van een heel goede generatie.
Ja, en dat is ook, dat is zeker en vast. Ja.
Alle mannen waar we mee op stage gingen in de winter en die eigenlijk in de selectie zaten, ik was gewoon de jongste. Ik was een beetje een nakomeling en na mij waren er ook bijna, ik denk tot op heden nog altijd niemand.
Ja, minder in ieder geval. Minder, Pierre is
ja,
er wel.
Ja, Pierre is er inderdaad nog bijgekomen.
Maar toen ik ben eigenlijk als derde mountainbiker in een contract bij Defensie, met een contract van Defensie binnengekomen. En ik denk ook toen dat daar ook die kans voor Kevin minder opportun was op dat moment.
Is er ook nog een recruteringsstop geweest voor atleten?
Inderdaad, een recruteringsstop geweest.
En eigenlijk de eerste kans die er terug was,
ja, die heb je gegrepen.
Die heb ik gegrepen en ook even snel terug laten ontglippen. Maar goed, ja, daar heb ik ondertussen wel een plaats gegeven.
Hmm. Ja, ik los dat je, nadat je dan gestopt werd, dat je even mechanieker bent geweest van de mountainbike rond. Wat doet uw eigen dan aan? Nee, was dat niet...
Goh, nee, want dat was eigenlijk ook een beetje om dat af te sluiten. Die stages en die koersen, dat waren uiteindelijk waren dat gewoon maten geworden. En ze zaten, like Jens, zat dan ook nog in de selectie. En dat was eigenlijk wel nog voor mij ook een onderdeel om van de ploeg uit te maken. En ik heb alles wel vrij snel een plaats gegeven. En ik had mijn carrière eigenlijk ook al mentaal volledig afgesloten.
Ja.
En dan was eigenlijk mijn doel ook om een beetje mee te gaan als mechanieker naar de Spelen in Parijs. Maar goed, dat is ondertussen ook weer aan de kant geschoven.
Zijn die plaatsen al ingevuld? Of,
Als mechanieker?
Ja. Of is dat ook met een ranking? En,
Ja, ik denk dat de shortlist ondertussen is afgesloten, ja.
Maar ik wil je vertellen waar, hè, ja. Hij kon ook wel op die shortlist staan.
Ik kon, ja. Ik heb dat.
Daar bewust voor gekomen dat niet te doen, omdat hij gewoon focust op zijn eigen carrière. En ik vind
ik snap dat ook. Allee, dat ik...
Ja, ja.
Als, er komen nog spelen.
Ja.
Ja, maar ook als je... Het is echt wel niet te doen om goed te trainen. En voilà. Ja, als je zo weg bent met de nationale ploeg, je week staat in teken van die atleten die mee zijn. En, het
probleem is dat je moet beginnen fietsen kuisen wanneer zij kuisen klaarmaken, wanneer zij terug zijn van training. En ja, dan zijn heel lang dagen. En, ik vond dat wel een heel leuke job om te doen. Maar ja, als je zelf wilt koersen, is dat, of over een niveau wilt koersen, is dat niet te combineren. En, ooit ga ik dat wel terug doen, maar ja, ik ben nu 30 jaar, dus het zou een beetje zonde zijn om mijn gloriedagen van mijn carrière te verspillen voor te gaan sleutelen aan fietsen. Dat kan ik als ik 60 jaar ook
nog. Ja, tuurlijk. Dat is waar.
Ik vond dat ook wel cool om te zien, want een paar jaar geleden was Kevin echt van, ik ga gewoon krijgen voor de fun en niks meer dat wedstrijdelement. Maar vroeger, wij ons heel leven samen getraind en... De laatste jaren heb je ook gewoon weer terug zien evolueren naar die topsportmindset die hij heeft. En ja, dat is gewoon toen hij dat op die shortlist als mechanieker voor de Spelen kon staan. En die zei direct, ik ga dat niet doen. En eerst dacht ik van, waarom niet? Maar ik vind het ook gewoon super vet dat hij zegt, dat is niet mijn prioriteit. Ik ga voor mijn eigen carrière. En dat is eigenlijk gewoon heel goed dat hij dat ook
maar
vond.
Maar het is ook niet eerlijk naar de renners toe.
Nee, inderdaad.
Stel je nu voor dat ik het zelfs haal voor die shortlist... Maar ik ga geen enkele wedstrijd gedaan hebben. Ja, alleen als je een wiel moet veranderen in die post. Alleen onder stress en druk, dat is toch nog wel anders als dat je dat al een aantal keer gedaan hebt. Dus dat is ook niet eerlijk toe naar de renners. Als je maar één keer per jaar meegaat om dan de spelen te kunnen doen, terwijl dat je er eigenlijk geen interesse voor hebt. Allee, moet je gewoon eerlijk zijn voor jezelf, maar ook voor je atleten. Hè.
Ik schiet er al van dat er een shortlist is van mechaniekers.
Maar ze moeten dat doen, hè?
Ja, als het is ook...
Met de accreditatie.
Eigenlijk is de plek wel genomen voor iemand.
Maar is dat dan ook een combinatie, piste en mountainbike of zo, dat je moet doen?
Nee, dat is
eigenlijk
een
Maar je hebt maar, afhankelijk van hoeveel atleten je per sport hebt, heb je x aantal accreditaties. En ik denk vooral in Kevin's geval was dat ook gewoon als backup, dat ze zeker wisten dat er een mechaniek
is. Okay.
Maar dan nog, stel je voor dat de hoofdmechanieker wegvalt, ja, dan moet je daar wel staan. Hè?
Ja.
En als je dan op het moment zelf, het gaat toch niet lukken.
Ik denk dat het vooral met tanden is als je dan gaat mega losrijden en je rijdt er iemand af of zo. Papa.
Jens heeft nog wel wat marge op mij.
Nee, maar in het begin van het jaar was hij wel nog mee als mechanieker van een stage. En dat zal voor mij is dat heel fijn, want alle trainingen kan hij gewoon perfect met mij doen. Maar sommigen zeggen dan wel eens van, die Kevin rijdt toch wel wat te rap. En dat is eigenlijk wel grappig, want eigenlijk de mechanieker die dan zo'n hard nog rijdt, dat is eigenlijk wel...
Omgekeerde wereld.
Ja, plus een mechanieker van u, Jens, heeft wel zijn werk. Hè. We zijn daar juist... We hebben 50 kilometer gaan fietsen en... materiaal was toch niet helemaal in orde.
Mijn koersfiets, ik heb die een paar weken niet gezien en die was toch wel aan het protesteren, maar het is goed gekomen. Hè?
Ja, je mechanieker was erbij. Voilà.
Toch snel opgelost, dus, inderdaad.
Dat zijn de beste vriendschappen, hè, als je elkaar aanvult.
Weet je dat er soms zo'n eenrichtingsverkeer is?
Jens, je zegt je fiets heeft lang stilgestaan. Je hebt in Amerika en in Brazilië gezeten, denk ik?
Ja, ik heb... Woensdag ben ik teruggekomen. Maar daarvoor ben ik 4,5 weken in Amerika en Brazilië geweest voor Giant. Eerst in het hoofdkantoor bij Giant geweest, dan heb ik wat koersen in Amerika gedaan en dan de eerste wereldbekers in Brazilië. Dus dat was een serieus tripje. En dan thuisgekomen en dan redelijk snel mee klaargestomd voor mijn eerste gravelkoers.
Wat doe je dan juist op dat hoofdkantoor? Is dat producten bespreken? Of is dat gewoon een rondleiding? Of?
Ja, we hadden dat ook. Ik was daar nog niet. Ik ben nu ondertussen anderhalf jaar bij Giant. En ik was eigenlijk nog sowieso nog niet geweest. En een deel was ook inderdaad rondleiding van het bedrijf daar. Maar ook gewoon de mensen op kantoor leren kennen. De mensen die onze vluchten boeken. Die ons loon betalen bijvoorbeeld. Die heb ik dan ook een keer ontmoet. En dan, wat we daar ook deels hebben gedaan, zijn fotoshoots voor ons materiaal van dit jaar en voor de sponsors van dit jaar. Maar we hebben ook wel een deel van de fietsen die in 2025 op de markt komen, daar foto's mee gemaakt. Dus dat is gewoon wat dingen wat er ook wel op komen bij kijken. Maar heel leuk, ik vond dat heel tof om te zien en om te doen en om al die mensen te ontmoeten.
Ja, snap ik al.
Ja. Want ik ben wel zo iemand, ik vind dat wel leuk om die connectie te hebben met dat merk. En ik ben ook gewoon echt fier om voor Giant te rijden. En dan is het ook gewoon leuk om de mensen van het kantoor te leren kennen. Die je anders alleen via mail ziet. Om daar nu een gezicht op te plakken, is wel leuker.
Ja, dat snap ik. En Brazilië, hoe was dat? Twee wereldbekers?
Ja, dat waren twee nieuwe locaties. En van de Spelen in Brazilië, in Rio in 2016. En twee jaar geleden hebben we ook een wereldbeker gehad in Brazilië. Weet ik dat mountainbiken in Brazilië echt enorm leeft. De mensen zijn er echt zot van mountainbiken. En dat is ook echt, die zijn echt fan van mountainbiken. Als je dat, iedereen, heel veel mensen kennen nu ook bij naam. En dat is wel een hele leuke vibe om daar te koersen. En nu waren dan twee nieuwe locaties, twee heel leuke parcoursen en ook de eerste wereldbekers van het jaar. Ook voor heel veel landen de kwalificatiewedstrijd voor de Spelen. Dus altijd leuk, schoon wedstrijden. Ik weet dat mijn niveau al best goed was, dus ik had er wel wat verwachtingen van. En ik was op zich wel heel tevreden, de eerste wereldbeker vooral. Top 10 in shorttrack en in de cross-country zat ik eigenlijk in de laatste ronde nog in de kopgroep. Wat voor mij ook iets is, heb ik nog niet vaak in mijn carrière meegemaakt en ik was daar heel content van.
Je schiet je cartouche een ronde te vroeg af eigenlijk.
Ja, misschien wel.
Je maakt een indrukwekkende move van groep 2 naar groep 1.
Ja.
En dan komt groep 2 gewoon ook aansluiten. Ja, omdat groep 1 stil viel.
Ja.
Dat was spijtig.
Just voor de voorlaatste ronde. De laatste halve kilometer was zo door het bos. En dat was een single track. En die eerste beslist eigenlijk om redelijk traag door die single track te gaan. En daarmee komt eigenlijk de tweede groep terug. Waardoor we eigenlijk met bijna 12 of 13 man de laatste ronde ingaan. Maar op dat moment voelde ik mij nog heel goed. En ik had er echt wel een goed gevoel bij. Ik kwam wel een beetje tekort in de laatste tour, jammer genoeg. Maar op zich was dat gewoon een keigoede wedstrijd. Ik ben redelijk zeker dat ik echt wel een superhoog niveau haal. En de komende weken en maanden zijn nog wel een aantal belangrijke wedstrijden voor mij. Waar ik wel nog iets meer op focus. En ik ben wel benieuwd wat het gaat geven.
Ja. Kevin, volgt jij dan die wereldbeker zo hard?
Ik probeer het zoveel mogelijk te volgen. Het is alleen spijtig dat het iets moeilijker gemaakt is door...
niet meer op Red Bull TV.
De tweede wereldbeker was dan enkel op de app te bekijken zonder geluid. Ja. Het wordt ook niet heel goed weergegeven qua resultaten en zo, qua posities. Vroeger bij Red Bull was het eigenlijk allemaal wel wat beter. Dus dat maakt het wel wat spijtig. En ik doe het ook wel vooral om Jens en Pierre een beetje te kunnen volgen. Dus als ze dan een iets minder dag hebben en als je niet bij de eerste 10 zit, en dan overdrijf ik al, dan komt er niet in beeld. Hè.
Ja.
Dat was wel vroeger bij Red Bull. Was dat visueel iets anders en werd ook iets meer zo de tweede groep in beeld gebracht. Ik hoor dat wel vaker van mensen van het is wel jammer dat iets minder ruim in beeld wordt gebracht.
Maar het zotte was dat je move van groep 2 naar groep 1 keigoed in beeld was.
Ja. Maar toen zat hem ook echt wel nog van voor heel goed
en
bij.
En we zaten ook al heel kort ook qua seconden.
En dan toch ook af en toe een drone daar.
Dat is super.
Maar het is ook niet, het is goed gefilmd, hè. Daar ga je niet over.
Je hoort dat echt in een drone langs je kop. En ineens komt dat zo heel, dicht en dat hoort je echt hard. Hè. Maar ja. Ik denk dat ze daar ook nog wel redelijk goed konden, omdat dat redelijk open was. En die drone. Ik heb het zelf niet gezien, maar ik denk dat dat wel coole beelden oplevert, niet? Die drone.
Ja, zeker. Zeker. Een vaststelling is, maar ik heb dat elk jaar. Ik zei het u daarnet, hè, dat de parcoursen. Ik heb niet meer zoiets van. Ik wil ook eens dat gaan doen. Dat ziet er echt gewoon uit als. Ja, dat, dat, kan ik? Allee, dat is gewoon zo technisch.
Een uphill-downhill contest.
Ja, ja.
Maar, ai, onze fietsen zijn er ook wel echt op gemaakt. En ik zelf vind het zeker niet meer technisch als vroeger. Het ziet er spectaculairder uit, maar gelijk nu in de Tweede Wereldbeker hadden ze daar zo'n jumpline in gelegd. En visueel ziet dat er echt zot uit. En ai, dat was uiteraard wel zot, maar die waren ook gewoon heel goed aangelegd. En als je gewoon... Ik ben er zeker van, als Kevin daar zou rijden, die zou dat ook gewoon doen. En die zijn zo goed aangelegd. Alle vrouwen konden dat ook rijden. Dus het is ook wel een beetje afhankelijk van hoe dat parcours wordt
gemaakt. Springen is ook niet hetgene wat moeilijk is. Hè?
Nee, en dat is het ook het ding. Dat is ook niet moeilijk. Ik vind zelf... Ik vond dat helemaal niet zo'n technische parcours. Ik vind Novi Mesto, waar heel veel wortels hebt, daar komt veel meer techniek bij kijken. Dus ja.
Je gaat wel een stuk omhoog met boomwortels. Dat vond ik best een stuk, want er heeft eens één keer iemand dat al lopend gedaan en die was sneller dan
ik
op de fiets.
Ik heb dat gezien, dat is zot.
Dus maar ik denk, ja, man, al lopen allemaal, hè. Sneller.
Nee, maar dat was zot, dat waren echt met zo'n boomwortels. Dat was niet normaal. Je moest echt constant... je moest dat echt wel heel goed doen, want als je dat niet... Als je ene echt een goede raakte, dan had je heel je snelheid kwijt en dan was dat... Dan voelde je je echt een tafelaar.
Maar het lijkt mij ook vooral dat die parcours eigenlijk, Novo Mesto of zo, als het begint te regenen, dat dan eigenlijk maar echt de miserie begint, niet? Dat zo hard verandert dan?
Dat sowieso, hè. Maar Novo Mesto is sowieso wel heel technisch, omdat alle bochten, daar liggen wortels in of daar liggen stenen, en overal kun je tijd winnen en verliezen. Nu in Brazilië was dat gewoon een harde ondergrond. Ja, iedereen gaat daar even hard door die bocht.
Je ziet inderdaad ook niet meer, maar in het veldrijden dat ook bijvoorbeeld. Je ziet veel minder foutjes gemaakt door het. Iedereen kan door een zandbak rijden, maar daar is dat ook, vond ik. Je ziet niet iemand dat verschil maakt in een afdaling of zo.
Minder en minder. Maar ik denk,
op die stuk met de boomwortels zag je af en toe nog eens iemand zowat dat er verschil was, maar inderdaad. Ja, dan,
maar ik denk
er ook aan hoe kort die erin bij elkaar rijden.
Ik denk ook wel in Brazilië dat de parcours iets. Niet zwaar genoeg waren, fysiek niet zwaar genoeg waren. En dat daardoor ook de groep, dat het meer samen bleef. Omdat het was heel moeilijk om verschil te maken. Die Tweede Wereldbeker, het enige echt zware stuk was ongeveer 2,5 minuut. Ja, heel veel mensen kunnen die inspanning leveren. En iedereen weet, als ik daar boven nog bij ben, ja, de afdaling ga ik normaal ook niet lossen. En dan, dat was een vlakker gedeelte waar ik wel echt voordeel had van in het wiel te zitten. Dus... Ik zei dat tegen een paar mensen. Ik kijk echt uit naar de Europese wereldbekers, waarvan ik weet dat die parcours wel fysiek iets zwaarder zijn. En dan heb je veel meer dat individuele aspect en gaat dat ook wel meer in elkaar liggen.
Ja. Ja, de cross-country leek ook op een short track, maar gewoon een lange. Hè? Omdat, het was de hele tijd nog veel vringen samen. Positioneren.
En dat is ook iets wat ik niet zo heel graag doe. Dus ik ben ook wel blij als dat in de komende wereldbekers wel meer. Ja. Maar ja,
weet je, op de gravelfiets wel.
Op de gravelfiets valt dat nog mee in vergelijking met
mountainbiken. Zo smaller.
Bij ons is dat, iedereen weet, je hebt zoveel voordeel van iets meer van voortzetten. Dus ja, en we doen ondertussen al zo vaak ook met die short tracks. Iedereen, ja, de grens van is wel veel dunner of er wordt veel meer risico gepakt in het mountainbiken om goed te positioneren. Heel veel mensen vinden die gravel super hectisch. Maar ik vond dat ik nu nog wel meevallen, persoonlijk. In vergelijking met mountainbike-koersen dan. Hè? Dus,
Ja, nee, wat ik me altijd afvraag is, hè, er is heel veel commotie over het wegwielrennen. Hè, van val in Baskeland, val in dwars door Vlaanderen. Dat het veiliger moet en zo. En dan gaan we nu met z'n allen gaan gravelen op wegen die er helemaal niet voorzien zijn om een koers over te sturen. Hè. Dus ik denk gewoon van, ja, dan is dat zo precies minder van tel, dat veiligheidsaspect. Terwijl vorig jaar op de EK in Leuven, de paaltjes in de mos stonden daar nog gewoon. Ja, dat is...
Dat was inderdaad...
Op een wegkoers is dat ondenkbaar, hè.
Ja, maar ik denk wel, omdat in het gravel de snelheid ook iets lager ligt, is misschien het risico iets lager.
Ja, misschien wel.
Zeker in de afdalingen. Je hebt het toch altijd wel in je eigen handen. Gisteren in Valkenburg ook, had ik wel een paar heel snelle afdalingen. Maar ja, als je een beetje je verstand gebruikt, dan gaat het niet uit de bocht gaan.
Ja.
Wel op de weg, ja, de snelheid ligt toch wel rap een pak hoger. En nu is het grote voordeel ook, iedereen heeft verkend. De meeste toch. Dus je weet wel welke risico's dat er gaan komen.
Het is woensdag, BK.
Ja.
Ik heb niets verkend.
Er zijn ook niet zo heel veel afdalingen. De brug van Arendonk zit erin.
Maar ik heb nu mijn eerste gravelkoers gereden en wat ik heel verrassend vond, is hoe smal de baan, dat heel veel renners, hoe smalle baantjes daarmee rijden. En iedereen maakt echt een keuze voor het snelste materiaal, maar daarmee pakken ze ook wel meer risico. En ook op plek rijden, maar ook gewoon qua grip en comfort. En ik had echt wel gedacht dat er iets meer rekening gehouden werd met comfort. Terwijl nu iedereen echt gewoon voor de snelste band koos.
Het probleem is dat de snelheid, zeker nu dat het parcours eigenlijk veranderd was omwille van de regenval. Ik ben het oorspronkelijke parcours gaan verkennen. En dat was echt wel zwaarder en ook wel technischer. En dan had een 40 of misschien zelfs 45 minuten band voordeel gehad. Maar nu, we hadden 35,5 gemiddeld. Allee, je moet wel een goede lopend bandje hebben, want anders duwde we wel wat extra.
Ja. Ja, eerlijk gezegd, bijna constant 40 per uur.
Ja, het is...
Je verliest toch wel wat sneller in de bochten.
Maar welke breedte van banden heb je gereden?
Ik eigenlijk met een 38. Een 35, gewoon brede veilig wordt 38.
Ja.
Wiskunde.
Ja.
Ik dacht al, hoe kom je aan 38? Ja.
Maar dus, ik wist Jens dat jij je graveldebuut ging maken. Je waart in de week al een beetje aan het vloeken, omdat ze de modderstroken er al uitgehaald.
Ja, ik vond dat verrassend dat ze dan die stukken eruit halen. Oké, dat is inderdaad wel wat misschien gevaarlijker, maar iedereen heeft gewoon wel de keuze om materiaal te kiezen in functie van het parcours. En ja, ik denk ook dat de meest selectieve stukken waren, dus ik vond dat wel een beetje jammer dat eruit was. Maar goed, wij houden natuurlijk vooral rekening met het koersaspect. En de eerste 50 renners is maar een gedeelte van de deelnemers. Ik denk dat er bijna 2000 man waren.
Ja, 1400 of zo, denk ik.
En je moet natuurlijk ook rekening houden met al die andere deelnemers. Het parcours wordt gemaakt voor 2000 mensen, niet voor ons alleen. En voor andere deelnemers is het misschien wel verstandig geweest om die moeilijkere stukken eruit te halen.
Maar ik denk dat het ook al... achteraf bekeken had het oude parcours wel gelukt, maar blijkbaar een week op voorhand was het echt wel slecht. Heb ik ook van meer technische renners gehoord dat het echt wel heel glad was. Dat is ook zo van een leemgrond daar, die echt wel glijdt. En ze hebben eigenlijk misschien iets te vroeg een beslissing gemaakt, maar anderzijds, tot wanneer moet je wachten?
Ja, dat is waar.
Dus ik vind dat ze eigenlijk wel een goede keuze gemaakt. De wedstrijd was zwaar genoeg, het was selectief genoeg.
Het was een mooi rondje, hè?
Het was een super mooi rondje. Als je dan, ik heb in het begin van de maand heb ik in Oostenrijk gereden. Ja, daar reden we de derde ronde nog met een groep van 50 man. Dan is het misschien niet selectief genoeg. De winnaar rijdt met een aero-wegfiets op 30 mm banden. Ja, dan gaan we wel een klein beetje de verkeerde kant op.
Nou. Maar ik moet wel, we kennen de streek rond Valkenburg best goed. Ik denk dat het wel echt heel moeilijk is om een parcours te bouwen. 100 kilometer onder de 1000 hoogtemeters, dat is niet simpel daar.
Nee.
Dus ze hebben wel echt... Je zat heel vaak boven op die plateau en dat ging dan wel een beetje op en af. Maar echt veel klim... je zou denken, Valkenburg, daar gaat wel wat klimmen in zitten, maar eigenlijk was het niet
veel. Het viel er wel mee. Dat klopt.
Ja. Ja, over dat parcours. Ik heb zaterdag een trail gelopen. En dat was hier gewoon in de bossen. En we gingen zo een afdaling in. En we zeiden, je moet opletten, want het is hier glad. En ik dacht, ja... Het is een trail, hè? Ja.
Dat is dus ook hetgeen wat ik dacht van iedereen wil dat. Dat is gevaarlijk, dat is glad. En, maar ja, daar kies je ook voor. Hè. Ja. Kies ook voor off-road. Hè. En het hoeft. Ik vond dat heel gek als je dan ziet in Valkenburg. 1/3 van het parcours was asfalt. En dan denk ik van ja. Ik vond dat gek om zoveel asfalt in een gravelkoers te hebben. Terwijl je eigenlijk bewust kiest om off-road te rijden.
Ja.
Maar dat zijn massa-evenementen. Hè. En, dat is ook hetgene wat een beetje jammer is aan heel het gebeuren. Maar het blijven massa-evenementen. En het moet ook doenbaar zijn voor die laatste 1/3. En uiteindelijk, ze willen er ook gewoon geld aan verdienen. Hè. Mm. Het gaat niet om die eerste 50 renners, zoals je zegt. Maar het moet opbrengen. En dat is...
Ja.
Was er eigenlijk prijzengeld?
Maar nee, jong.
Is er geen prijsgeld?
Woensdag wel, hè, dus maak je geen zorgen.
Ah ja, oké. Okay.
300 euro voor de winnaar.
Oké.
Okay. Maar ik vind, zou ze niet beter...
uitgeven.
Zou ze dat dan niet beter opsplitsen gewoon? Dat ze zeggen, ik weet niet, de elitekoers doen we op zaterdag of zo. En
Oh, dat moet ik werken, hè.
Ja, of dat ze zeggen dat amateurs zijn in de voormiddag en de elite in de namiddag of zo. Dat je toch...
Ik denk dat op termijn wel zoiets bijna moet worden.
Het zou moeten, ja, maar ik denk dat dat wel nog lang gaat duren. Want zeker ja, organisatoren als Valkenburg, die hebben wel redelijk wat tegenstander in eigen streek, denk ik. Nu moeten ze maar pak 4 uur of 5 uur een parcours afzetten. Ja, als je zelfs over een hele dag spreekt, die mensen worden zotten.
Ja.
Het is allemaal niet zo gemakkelijk als het
nee, want ook, sluit maar eens een bos af. Hè. Allee, dat is een tour van dat BK, 50 kilometer. Nee. Ja, dat is niet dat je een kermiscours organiseert op een tour van 10 kilometer.
Nee, nee.
Ja.
Het is ook niet zo dat je nog even kunt gaan wandelen als daar een BK passeert. Het is echt wel een peloton dat door een bos raast.
In Valkenburg hebben ze dat toch klaargespeeld, hoor. Daar waren gewoon no public zones. En er stond aan de ingang stond een seingever en aan de uitgang ook. En toch waren daar gewoon mensen met hun familie en hun honden op dat parcours, terwijl dat er een koers gewoon aan het wandelen. En ja... Fuck you, zeggen die. En ja, dit is ook onze zondag. We hebben een weekend geboekt.
Ja.
En...
Dat is toch ook wel een beetje typisch aan die streken in Nederland. Als je de Amstel Gold Race of zo ziet, dan zie je... Ze kunnen daar geen parkeerverbod uitschrijven in Nederland. Ze kunnen alleen maar vriendelijk vragen om je auto te zetten. En zie je toch ook gewoon altijd zo... Juist voor de Keutenberg gewoon nog iemand zijn auto midden van de straat staan. Ja, en je denkt, dat kan toch niet.
Echt waanzin.
Echt...
Maar die streek staat daar wel echt wel voor bekend.
Maar het is ook... hoeveel evenementen zijn er op een jaar?
Ja. Maar als het zo'n schone dag is en je gaat zo'n Nederlands-Limburg die streek rijden, daar zijn gewoon te veel mensen op de fiets, op de motto, te voet. Voor eigenlijk de plaats wat daar is.
Ja.
Dat is ook uiteindelijk de enige mooie plek van Nederland, hè.
Ik ben aan het denken. Veel strand. Ze hebben ook veel strand.
Ja.
Nederland.
Dat is waar. Maar ik vind Valkenburg dan toch wel mooier.
Nou, dat is... Maar goed. Nee, en mijn idee eigenlijk, Jens, was dus... Ja, ik voelde zo al een klein beetje zo... Ik zeg, Jens is zo'n beetje... hij moet al dan niet verplicht zijn gravelrace meedoen. En ik zeg... ik dacht eigenlijk, de kans dat hem dat kan winnen, is ook nog wel groot. En dan kan hij voluit het afbreken. Maar ik hoorde toch dat je wat overstag aan het gaan bent.
Ja, kijk... Ik moet zeggen, ik had er ook in het begin niet zoveel hoop op dat ik het tof ging vinden, maar er waren echt wel een aantal dingen die me heel, heel erg aanspraken. Eén, ik vond dat heel cool om zo met, ook terug met Kevin aan de start te staan, maar ook met andere kameraden. Eigenlijk voelde je terug bijna zo'n nieuweling die met zijn kameraden gaat koersen. Ja, eigenlijk is dat waar we mee begonnen zijn en een van de leukste dingen. En dat gevoel had ik weer terug, dus dat vond ik wel heel fijn. En ja, zoals we dan gestart waren, die hectiek in het begin... ik had er echt wel heel veel goesting in. En ik snap ook wel, als het de dag daarvoor waar we gaan verkennen, en als dat echt zo'n goede gravel is, dan kan dat ook echt wel plezant zijn. Versta me niet verkeerd, hè. Niks komt in de buurt van een mountainbike. Maar ik snap wel een beetje ondertussen dat het echt wel leuk kan zijn. En ik heb er nu al eens van geproefd en ik ga het nog wel eens doen.
Het smaakt naar meer.
De kalender al bekeken?
Wel, ik had het al bekeken en het is sowieso... Alleen maar als ik tijd heb, als ik geen mountainbike koers heb of geen belangrijke mountainbike koers heb, kan ik eventueel een gravelkoers gaan rijden. En ik ga er zeker en vast niet half Europa voor rondreizen.
Gingen we niet samen naar Zweden?
Nee, dat gaan we niet, dat gaan we niet doen. Maar zo, gelijk nu, dat is ook wel een heel leuk... mountainbike, al die grote koersen, dat is minstens 8 uur rijden. En dus dat is dan een keer een koers vlak bij de deur. Dat is gewoon ook heel leuk om soms... Ja, een beetje een thuiskoers te rijden en een event te doen waar mensen veel meer voeling mee hebben waar ik woon. Terwijl als ik in Brazilië over die jumps ligt te rijden, heel veel mensen kunnen zich daar ook niet meer... Jijzelf zegt het ook, je hebt er minder voeling mee. Dat mountainbiken wordt soms aanzien als iets echt een beetje een buitenbeentje in de wielersport en niet meer doenbaar voor een gewone mens. En, dus gravel, veel mensen kunnen zich daar wel mee identificeren en dat is ook wel leuk. En op zich zo dat wringen, die hoge snelheden en zo die bochten best hard gaan, ik vond het wel iets hebben.
Ja, eigenlijk heeft hem, hoeveel? 6 kilometer ongeveer, dat je echt hebt kunnen meedoen.
Ja, en toen,
Hij heeft nog niet aan het volgerij begonnen, hè?
Ja. Dat is wel waar.
Misschien
als een aperitiefje.
Misschien als ik heel die koers had gereden, had ik gedacht, dat is toch niks
voor mij. Ja, nee. Daar had ik op gehoopt. Zo op een, maar ja, ja,
een slechte review.
Ja, we weten ook al hoe snel dat jij over start gaat en je mening verandert. Zoals een beetje zoals de wind. Hè. Dus,
gisteren veel wind, hè?
Ja, die was er genoeg gisteren, ja, wind.
Misschien daarom niet dat ik zo. Nee, kijk, ja, ik ga het sowieso wel nog eens opnieuw doen. Maar ja.
Het blijft wel jammer dat er ging toch een wereldbeker mountainbike in Valkenburg komen. Het blijft jammer dat die er niet was, want ik denk dat dat heel hard zou helpen, inderdaad, dat we terug een in de buurt hebben. Mm-hmm. Ja, dat gewoon, ja, ik hoor dat van iedereen dat het super spectaculair is om te zien, maar inderdaad, ja, Parijs gaat dichtst bij zijn waarschijnlijk.
Ja, ja. Ja, en de reis die wereldbekers. De dichtstbijzijnde wereldbeker is 7 of 8 uur rijden. Ja, dat doe je niet zomaar meer. Nee. Ik vind dat wel wat jammer, want vroeger, toen wij opgegroeid zijn, hoe verliezen. Ja. En alle mensen spraken daarover. En,
een averbode.
Ja, daar spraken de mensen minder over. Maar dat hoe verliezen zo gekend was. Dat heeft ook ermee te maken gehad dat Kevin en ik zijn beginnen met mountainbiken. En ik ben er wel zeker van, als we een heel groot event korter bij huis hadden, dat ook gewoon wel veel kinderen zou inspireren om mountainbiken meer te doen. Terwijl nu voelt je dat de gewone mensen in de straat, maar ook de media, hebben minder voeding met mountainbiken. En ja, dat is wel jammer, want eigenlijk nu in Brazilië, dat is ongelooflijk hoeveel mensen dat er waren. In Zwitserland, in Frankrijk, er zijn zoveel toeschouwers, die sport is daar zo gekend.
Overal in Europa uiteindelijk, hè? Gewoon bij ons niet. Ja, dus.
In Spanje, je merkt ook bij Orbea, mensen zijn daar super enthousiast over. Terwijl, we hebben natuurlijk niet de bergen zoals al die andere landen dat hebben, en minder die cultuur, maar dat blijft gewoon een wereldsport die heel mooi is. En dat is jammer dat niet zo gekend is bij de meeste mensen hier.
Nou, we hebben nogthans wel mountainbike geschiedenis, hè? Allee, dus is dat.
Ja.
Ja.
Maar volgens mij is het nog altijd mogelijk dat die gaat doorgaan, hè? Of ondertussen nog niet meer.
Ik weet het allemaal niet, ja. Ik wil dat graag bevestigd zien, 100%.
Ja, als het op papier staat.
Ze hebben al een paar keer gezegd van het gaat er komen en ik was daar super enthousiast over, maar voorlopig is het.
Ja. Ik ook voor één ding, omdat ik dan eigenlijk is zo'n parcours zelf kan gaan fietsen en kan zien. Ja, kan ik dat überhaupt helemaal gefietst krijgen? Ja, is dat te doen als mensen die gewoon toertochten rijden in het Vlaamse land? Dat is een beetje de vraag. Ja.
Kunnen we dan het oefenen eens naar Beringen gaan?
Ja.
Ja, in Beringen heb je ook daar heb je ook al verschillende lijnen natuurlijk.
Ja, maar goed, de A-lijnen dan.
Ja.
Ik heb vroeger ook nog, als zo een dag vrij van school, zo een woensdag of zo, in Oefalies wel eens de lijnen gaan rijden.
Ja, dat oude wereldbekerparcours, dat is nog altijd een vaste ronde wat je daar kunt doen.
Ja.
Als je dan dat parcours aan Vos Doet hebt, is wel meer representatief met de huidige wereldbekernormen.
Ja, maar dat was vroeger toch, dat noemden ze toch enduro? Dat is toch, of downhill noemden ze dat.
Op zich, onze fietsen zijn ook wat 20 jaar geleden een endurofiets was.
Ja, dat is... Dus. Dat is probleem ook bij de constructeurs is inderdaad dat die cross-country... Vroeger hadden een marathonfiets en dan een cross-country-fiets. Maar eigenlijk is die cross-country-fiets nu een marathonfiets geworden, waardoor dat een marathonfiets... Ja, ik heb eigenlijk één fiets waarmee je zo goed alles kunt doen.
Ik heb zelfs geen hardtail meer.
Maar de fietsen zijn ook gewoon zo goed geworden. Een fully weegt wat een hardtail vroeger woog, maar je kunt daar alles mee doen.
Ja, dat is echt zot hoeveel.
Zeker als je bereid bent om een beetje te investeren in een fiets. En kun je echt wel met serieus materiaal rondrijden en makkelijk rondrijden. Hè. Dus je kunt dat wel niet vergelijken. Hè.
Nee. Je moet wel durven. Dat is wel iets bij ons in de sport. Je moet dat wel durven.
Ja, maar als je het ene keer gedaan hebt, merk je ook wel, als je dan het vertrouwen hebt van oké, dit gaat wel. Mm. En dan vroeger, dat voelde niet comfortabel. Maar nu kan dat effectief comfortabel aanvoelen.
Mm.
Dus...
Maar je moet toch ook zo wel een beetje committen als, als je een high-end fiets koopt, zeker een mountainbike, dan zo al een technologie dat erin zit om je er wat op toe te leggen. Om als er iets aan. Er is vaak ook wel veel onderhoud toch aan.
Ja, klopt. Dus als fietsenmaker kan ik het wel zeggen. Ja. Maar er wordt inderdaad niet altijd genoeg onderhoud gevoerd op die fietsen, waardoor dat misschien na een jaar wel zonde is dat je zo'n dure fiets gekocht hebt. Want, ja. Ja, als het niet
plus een veringafstand en zo, dat is toch niet iets dat je... Dat je...
Nee, als je daar totaal geen basiskennis van hebt, dan is dat niet zo simpel. Nee. Dat is ook wel een beetje het werk van de fietsenmaker om je daar wel wat mee op gang te helpen.
En als je die algemene richtlijn een beetje volgt van gewicht, dan
staat
er wel geen. Want is dat wat ik bedoel? Je het is niet onmogelijk, maar je moet wel zo het allemaal opzoeken om je vering een beetje deftig af te stellen. Hoeveel druk moet daarop zitten, die rebound van die veringen?
Tegenwoordig heeft ook wel elk merk zo zijn app waar eigenlijk alles in uitgelegd staat, wat het ook wel een pak gemakkelijker maakt. Hè? Als je dan behind die de veringen, dat is allemaal elektronisch gestuurd. Je kunt gewoon via Fox, op die app kunnen alles aanpassen, alles dat stap voor stap uitgelegd.
Ja, dat is wel zot. Ik heb nog een lookout op de vork. Hè.
Bij ons is het nog gewoon het rekkertje tegen de dingen. Ja. Een keer inveren en zien waar het staat. En dan,
Nog gravelraces op de planning voorlopig, Jens?
Ja, ik moet, hè, want ja, ik heb nog wel eens geen volledige gravel experience gehad. Ik zou heel graag... Of ik ga waarschijnlijk Hoefalize rijden.
Ah, ja.
De gravel in Hoefalize. Dat is een paar weken na de Spelen. En dat gaat waarschijnlijk mijn eerste competitie na de Spelen zijn. Dus daar kijk ik wel nu wel echt naar uit. Ik kijk ook uit naar Valkenburg, uiteraard. Maar ja, dat gaat wel cool zijn, denk ik. En misschien nog een derde koers. Maar ik moet eigenlijk eens naar die kalender kijken. Want ik weet, het is echt een beetje moeilijk ook. Het moet wel echt passen in mijn kalender. En die mountainbike koersen gaan wel voor. Dus, maar ik wil het wel...
WK in Leuven?
Dat is
moeilijk.
Met
ja, ik heb mijn laatste wereldbeker in Canada dan. En dat gaat jammer genoeg. Sowieso. Ja. Het gaat geen optie zijn.
Gekwalificeerd, hè?
En ik ben ook niet gekwalificeerd.
Maar
ja,
moet dat als elite, volgens mij?
Vanaf dit jaar wel. Ja.
Ah, oké. Okay.
Ik dacht van niet.
Jawel, vanaf dit jaar wel.
Ik dacht dat de bondscoach, want Laurens ten Dam is bondscoach bij Nederland, denk dat hij ook gewoon wildcards heeft. Dat hij er gewoon 15 of zo mag selecteren.
Ja,
wie is de bondscoach in België?
Nog niemand. Ja.
Voorlopig hebben we nog niks laten zien die jij willen, dus verdien misschien die wildcard niet.
Ja. Nee, we hebben geen bondscoach, maar ik weet nu ook niet of je dat wilt zijn.
Ja, voor één koers per jaar is dat misschien een beetje vervelende job.
Ja, dat is ook niet... Ja, misschien ook nog niet echt nodig, toch?
Nee, ik denk het niet, nee. Dat gaat misschien op termijn wel iets meer komen als de koersen nog tactischer worden als ze misschien nu al soms zijn. Maar, like gisteren, ja.
Daar komt geen tactiek bij te
passen. Je moet gewoon mee zijn. Je moet mee zijn en je moet gewoon stampen op die pedalen. Want... Ja.
Het is meer echt een afvallingskoers waarschijnlijk dan...
Eigenlijk een proper gravel race is echt wel hard van het begin van de tijd en iedereen komt op zijn plek terecht.
Ja.
Dus, en gisteren was wel zo eentje.
Ik denk het wel, hè. Ja.
Ja, als je ziet dat we na 8 kilometer nog maar 15 man overbleven of zo, of pak 10 kilometer. Dus dat spreekt wel voor zich.
Jij zei je normalized power gisteren.
Ja.
Hoeveel was het?
Ja, 359 watt.
Oké.
Okay. Voor de volle 75 kilo.
Dat is stevig, hè?
Ja, dat was zeer stevig. Ja.
3 uur? Juist 3 uur koers.
Ja, 3 uur koers, ja.
Ja.
Maar dat is wel echt indrukwekkend, eigenlijk.
Ja, dat is ook echt zot. Ja.
Maar dus, gisteren was ook wel eentje... Ja, het was
ook wel een koers waar gewoon constant gereden werd.
Ja, en gisteren stond er dan ook echt wel heel veel wind. Dus als het niet bergop ging, dan hadden we zijwind en dan werden er wel wat waaiers getrokken. Dus dat was gewoon constant duwen. Mm. En wat eigenlijk heel raar is, ik heb wel eens af en toe naar mijn powermeter gekeken en dan dacht ik zo van, klopt die wel? Dan reed ik zo 380 of zo. Ja, voor 360 normen als te rijden, moet je wel wat vaker 380 rijden.
Ja, want dat is 360 wat normen is, maar er zijn ook heel veel punten, bijvoorbeeld voor een bocht, waar je echt wel niet zo hard kunt blijven rijden als met een koersfiets op de weg. Dus dat is ook wel een beetje een onderschatting van de werkelijke inspanning die je levert. Dus dat zijn wel serieuze waardes. Hè.
Ja.
Ja.
Toen me denken aan mijn rotorjaren. Dan trapte ik dat ook.
Ah, ja.
Wat lag meer aan de vermogen meer.
Ik denk dat er nog wel wat meer merken dan rotor zijn die dat ook.
Dat is ook zoveel verschil tussen. Ja,
ja ik, Ik heb toch wel wat... Inderdaad, ik moet opletten wat ik zeg. Ik denk dat er wel wat powermeters zijn die... iedereen beweert dat die powermeters maar 2% marge hebben, maar ik denk dat er echt bij sommigen wel... Zowel positief als negatief, serieus wat meer marge dan 2% op zit.
Ik had vorige week een klant bij ons op het werk en die had een... ik zal wel werken noemen zeker, mag op zich. Het is geen sponsor, dus die had een Stages. En die was stuk langs de rechterkant. En ja, hij was aan het kijken voor die op te sturen. Of... En dan uiteindelijk, die tandwielen waren versleten, dus een koos hiervoor om naar een nieuwe te gaan. Dus we bestellen die, we monteren die. Na één rit komt die kant aan mij. Je powermeter klopt niet, zeg. Zo een klein beetje gefrustreerd toch wel. Ik zeg, ja, maar met wat vergelijkt jij? Ja, met mijn vorige. Ik zeg, ja, maar ja, die was kapot aan de rechterkant, dus die meten alleen links. Wat gaat er juist zijn? Uw nieuwe of uw oude? Ja, nee, ik denk met een oude. Want ja, als ik 30 gemiddeld rijd aan dat wattage, dan ja, dat komt toch wel wat overeen. Hè? Ik zeg, ja, maar ja, je vergelijkt een nieuwe met een kapotte. Ik zeg, dat is gewoon niet... Allee,
ja, dat is niet representatief.
Dat klopt niet. Ik zeg, kijk, ik ga nu eens eerst een keer op een indoor bike fietsen of op rollen. Zet die erop en vergelijk dan een keer. En allee, als dat niet klopt, kom dan een keer terug. Want ja, wat moet ik gaan zeggen? Ja.
Maar je hebt daar toch ook tabellen van? Want ik weet, op mijn nieuwe koersfiets zit dan zo'n ingebouwde... Dat is Quark zeker, SRAM.
Ja.
En ik had dan opgetocht en dat is een tabel dat je daar eigenlijk dat je 6% afwijking geeft of zo van...
Dat is al veel, hè?
Ja, maar dus heeft twee afwijkingen, één in kou weer en één in warm weer.
Ja, ja.
Dan denk dan die sirenemaker of zo, die heeft deelt die tabellen. En ja, die, of de GP Lama, die in Australië, ik weet niet. En die zei, ja, je moet er gewoon in vergelijking met, ik zeg maar iets, de Garmin-pedalen, scheelt dat 6% van met die. Dus dan weet je eigenlijk, als ik die powermeter en die powermeter heb, ja, om die gelijk te trekken, daar zit gewoon 6% verschil op.
Maar ik denk ook zo van, afhankelijk van het product eigenlijk. Ja. De ene Quark gaat niet hetzelfde begeven als de andere.
Nee, natuurlijk niet.
Ik doe dat vaak met Zwift of als ik een inspanningstest doe. Kijken hoeveel verschil erop zit. En je moet dat wel regelmatig doen, want er zit soms echt belachelijk veel verschil op. En
Op zich wel... maakt het ook niet uit. Hè?
Nee.
Het is gewoon, het is wel frustrerend. Als je zo 2 jaar met rood eruit gereden en je kent zo waars en dan ligt dat zo 30 watt lager.
Ja.
En je moet daar zo gewoon zo... Je denkt,
als het dat is dat oké. Maar ik heb vorig jaar met een mountainbike ene die de ene dag was die 30 te hoog, de andere dag 50 te laag. En dat was enorm veel verschil. Die was ook totaal niet consistent. Die was sowieso fout, maar die was ook nog eens inconsistent. Ja, dan wordt het zot, hè. Ja, daar kun je niks mee doen. Hè.
Ja. Als je altijd hetzelfde hebt, ja. Mm-hmm. En je doet die test met die powermeter, ja, goed, dan weet je
dan kun je dat de mensen mee rekening houden.
Oh. Kevin, het fysiologisch profiel van een goede gravelfietser, wat moet je kunnen?
Ik denk gewoon echt hard kunnen afzien en altijd wel... hoge vermogens kunnen leveren, want het valt gewoon nooit stil en er wordt keihard gereden van begin tot einde. Zelfs in de langere wedstrijden, like het BK vorig jaar, dat was toch wel 5 uur dat we toen hadden, denk ik. Of juist geen 5 uur.
Ja, lang in ieder geval. Sowieso wel 5 uur.
En dan wordt gewoon vol gestart en dan valt dat misschien wel eens heel even stil, maar het is...
Maar door duidelijk vol gestart, dan kom je in je groepje terecht, maar dan probeer je gewoon rond te draaien, wat ook wel gewoon nog hard rijden is. En dan kwam je terug op de plaats gekomen, dat was eigenlijk een finale rijden, wat ook weer overeenkomt met gewoon hard koersen eigenlijk. Ja. Maar het verbaast me dat je zegt van, ja, mijn 1 minuut waarden en zo is... Want mij lijkt het dat ook wel gewoon nodig is om die te hebben in zo'n gravelkoers? Of...
Ja, maar die zijn ook nog wel...
Maar hij vergelijkt ook misschien meer met vroeger.
Ja, ik heb mijn beste waarde ooit gereden, 800 watt op 1 minuut. Ja, dat kan ik bijvoorbeeld niet meer. Hè. Maar ik kan dat wel nog 10 keer redelijk goed. Ik recupereer heel snel van mijn inspanningen. En dat is wel ook iets wat ik van het cross-country vroeger meeneem. Maar dan nog, je moet wel... Met die minuutwaarde zei je niks. Als je ook niet... 20 minuten 380 of 400 watt kunt rijden, want dan worden klingen uit de groep gereden.
Ja.
Dus het is een beetje de combinatie van beide.
Ja.
En omdat ik vroeger echt wel een goede cross-country renner was, zijn die waarden wel zeker niet slechter als de huidige gravelrenners, denk ik.
Ja.
Ook omdat dat veel ex-wegcoureurs zijn die dan misschien net iets beter zijn op die lange waarden, maar die pieken wat minder aan kunnen.
Ja.
Dus,
ja. Iets wat dat mij ook opvalt is de teams die beginnen. Je begint echt gravel ploegen te hebben. Ik denk Greg Van Avermaet dat hij nu een ploeg heeft. Ja, Ridley met
is
Classified.
Is dat een ploeg, Greg?
Een driemansploeg, denk
ik. Ja, een driemansploeg, hè. Ja.
Maar ja, ploegen, goed. Ik denk wel dat het meer is voor de uitstraling dan voor echt een koers iets voor elkaar te kunnen betekenen. Want als je niet sterk genoeg bent, dan zit het er niet meer bij en dan kun je ook niks betekenen.
Ja.
Je kunt zeggen, ik krijg niet meer in de achtergrond.
Maar misschien...
Op de eerste WK ik toch mee aan de wereldtitel van Gianni Vermeers. Toen een steentje bij.
Een bijdrage gedaan.
Ja. Nee,
nee, zelfs dan niet. Nee.
Nee, ik zou denken, misschien ja, voor de omkadering voor en na de wedstrijd, dat die voorzien dat er misschien... Hey, bij jullie, ik weet niet... Giant Offroad is het.
Ja, maar dat is ook wel meer in nu de... Like in Valkenburg is, hebben we dan de mogelijkheid. En like in Aken gaan ze ook weer met de ploeg. Maar ik heb wel blijft wel een heel individuele sport.
Ja.
Excuseer. Ook ja, voor een... Je moet wel een beetje je eigen ding ook doen. Het is handig dat de support er is als je iets aan de hand hebt voor je truiken af te geven en zo. Maar echt ploegen in de wedstrijd.
Het is veel minder, die organisatie er rond is veel minder georganiseerd als een wegwielrennen en bouwen te maken. Ja,
ja. Of gewoon al iemand dat een drinkbus kan aangeven. Ik heb de sheriff, de Dirk, die was ook in Oostenrijk. En die wou zich plaatsen voor 2K in zijn age group. En die zat in de juiste groep. Maar die moet stoppen aan de bevoorrading, omdat hij daar alleen is. En die is in de groep kwijt. Hè,
de... Ja, ja, inderdaad. Ja, dan zo'n dingen inderdaad. Heb je daar wel iets aan, maar echt in de koers heeft ze weinig betekenis. Dat gaat misschien wel nog komen... Lijkt dan een snellere wedstrijd, lijkt in Oostenrijk en misschien in Nederland en zo. Maar de meeste parcours zijn echt wel zwaar genoeg om het verschil te maken.
Ja, misschien meer ook zo wedstrijden, gelijk in Unbound of zo, zie ik dat ook nog wel gebeuren, omdat dat veel langer is en dat je gewoon, dat kan niet van het eerste uur, kun je daar niet alleen gaan rijden natuurlijk. Dus.
Ja, ik denk Unbound, dat bijna alle profrenners, of die, zeker die van de top 50, wel iemand hebben. Voor de posten, want je kunt dat bijna niet alleen doen. Hè.
Nee, inderdaad.
Maar hij sprak daar gisteren met mij over en ergens is het ook wel jammer dat zo georganiseerd wordt, want hij heeft vorig jaar in een koers gedaan in Schotland, waar dat hij self-supported was, waar je als renner alles zelf moet meepakken. En dat is wel...
We hebben een podcast opgenomen, Erwin Vervecke, en toen was dat eigenlijk juist het eerste jaar dat de gravel-series gelanceerd werd. En ik zei ook, een beetje de kans gemist om het niet zoals in bij Ironman te doen, gewoon te zeggen, kijk, de organisatie geeft drinken en voor de rest is het self-supported. Mm. Omdat je dan... Ja, ze willen er eigenlijk massa-events van maken, maar als ik bijvoorbeeld dat WK gravel wil gaan rijden, ja, ik moet ook echt iemand meenemen... om onderweg te gaan en dan moet je ook nog eens... Je moet daar een auto huren. Dat maakt alles gewoon veel complexer. Ja. Hè? Mm. Terwijl eigenlijk... En dan snap ik het ook wel. Ja, wat Erwin toen zei was van... Ja, maar ja, je kunt Van der Poel of je kunt die toch niet verwachten dat die ook gaat stoppen voor zijn drinkbestel. Ik dacht, ja, maar waarom niet?
Dat is altijd een beetje de mentaliteit van gravel geweest.
Ja.
Het zelfsupport, het verhaal en zelf je fiets kunnen herstellen als je iets aan de hand hebt.
Ja.
En dat is wel compleet weggevallen en dat vind ik ergens wel heel jammer.
Dat is toch wel een bepaalde charme. En ik denk, als je door die beste coureurs van de wereld, die gaan dat ook appreciëren. Als dat een regel is, dan gaan die daar zich ook naar schikken. En ik denk dat die daar geen probleem
hebben. En als dat voor iedereen hetzelfde is, dan is er toch geen probleem? Allee.
Nee, klopt. Klopt.
Je hebt tegenwoordig genoeg opties. Je hebt rugzakjes waar je 2 liter in kunt duwen. Je kunt al 3 bidons in je fiets steken. Je kunt perfect 5 uur fietsen zonder te moeten stoppen.
Ja, maar een Ironman kan ik gewoon... Ik vlieg naar eender welk land en ik kan daar gewoon perfect alleen, omdat je daar de organisatie wordt een beetje verplicht om bidonnen aan te geven. Dus je kunt perfect dat doen zonder dat je iemand nodig hebt dat je onderweg...
Ik weet niet hoe het bij Ironman is, maar als er 1400 man start...
Dat is er ook, hè.
Ja, dat is echt gewoon een 3-4 tafels achterin, vol drinkbussen.
En ze geven aan, hè. Dus.
Ik denk dat wel dat minder hectisch is. Bij ons, als je met 15 man in die eerste groep, je komt aan die bevoorrading, vol stof en stenen langs alle kanten. En je komt daar tegen 40 per uur aan. Ja, dat is gewoon heel moeilijk, omdat...
Maar als je weet dat daar de enige post gaat zijn, dan gaat je misschien daar ook wel naar schikken.
Ja, waarschijnlijk wel, ja.
Want het is hekken, vorig jaar in Spanje gehad, dat was één bevoorrading, officiële. Dat mocht je eigenlijk niet aangeven. Mm-hmm. Buiten die bevoorrading, dat wordt natuurlijk wel gedaan. Maar goed. En een van die gasten, die demareert echt dan net in de enige officiële post. Ja, dat is echt wel kut, hè. Allee, ja, toen waren we ook nog met 20 man samen of zo. Iedereen houdt zich in. Voor die post een beetje deftig in te gaan. En dan gaat er ene people gaat daar eens in demareren. Allee, ja. Dan krijg je weer van die tafereelen misschien ook niet ideaal, hè.
Sowieso Valverde.
Dat was niet Valverde. Die was toen al los met 2 minuten.
Nou ja, oké.
Nee, is niet waar.
Ja. Kevin, wat ik super knap vind is... het eerste WK dat gereden werd, je hebt daar mee gedaan als agegroeper.
Ja.
Je wint dan. Je had even goed kunnen zeggen, ik ben nu agegroep-atleet en ik ga dat wat uitmelken.
Daar doe ik dat.
Maar je hebt echt nu wel die stap gezet, gewoon bij de elites.
Ja.
En ik vind dat wel chic, want vaak zie je toch van, oké...
Okay. Ja, nee, ik...
Vaak zit je de omgekeerde beweging.
Ja. Ja, ja.
Ik vond niet dat ik daar eigenlijk nog thuis hoorde. Of misschien hoor ik daar wel thuis, want ja, ik ben gewoon een merkende mens. Maar ik wil graag mijn volledige potentieel benutten en zien hoe ver dat ik kan geraken. Ik heb top 15 gereden in de wereld, bekers vroeger, dus... Ik weet wel dat ik dat niveau aan kan en ik ben gewoon heel benieuwd waar ik nu kan eindigen bij die profs. Op BK word ik vorig jaar 10e. Allee, dat waren allemaal gewoon profs waar ik heel de dag mee heb samengereden. En dat geeft wel heel veel voldoening, maar ergens ook wel een beetje een knagend gevoel van godverdomme, stel je voor dat ik ook gewoon voltijd zou kunnen trainen en vooral rusten eigenlijk. Allee, waar zouden we dan eindigen? Maar,
ja.
Maar goed.
Maar ja, je bent een heel onderschatte renner in die scene, omdat je het vaak en nu ook in de toonaards wint.
Ja.
Ja, super chic, maar dan heb je Van Avermaet, Bakelandse, de ex-profrenners, die ook nog eens met de aandacht gaan lopen. En jij bent eigenlijk zo wat... Je zit er altijd bij de eerste 10.
Ja.
Je doet altijd mee, denk ik, ook voor de overwinning.
Maar dat ben ik al een beetje gewoon van vroeger.
Ja?
Ja, ik denk dat altijd wel zo'n beetje geweest is. Ik ben ook niet zo de meest actieve op social media en zo. En of de meest vooruitgesproken op de wedstrijden. Ik probeer altijd zo'n beetje onder de radar
te
blijven. En
dat heeft ook gewoon een beetje met de achtergrond van de sport te maken. Heel veel mensen zouden verrast zijn als ze weten welke waardes Kevin vroeger in de mountainbike heeft gereden. Dat is... Veel mensen onderschatten dat, maar hij had ook gewoon, als hij gekozen had voor wegwielrenner te worden, had hij zeker ook het potentieel gehad om
profwielrenner op de weg te zijn. Ja, wat je daar trapt. En ook, ja, je ziet, voilà. Als je gewoon die top 20 bekijkt, ja, dat is gewoon...
Maar ik zou ik dan gelukkiger zijn? Dat weet ik niet.
Je verdient dat wel gewoon, en daar gaat het om.
Ja, misschien nu wel, maar ik bedoel... Stel je voor dat ik wegprof had geweest.
Nee, 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 nee. Maar wat ik wil zeggen met dat wegwielrennen, dat weten de mensen dat niveau is. Maar terwijl van mountainbiken weten heel veel mensen dat niet. En dan komt dat ook wel minder in de aandacht. En als je een goede wegwielrenner bent geweest, dan is dat voor de algemene bevolking iets meer gekend dat je een bepaald niveau haalt. Terwijl nu zit je eigenlijk, zelfs als toen je mountainbiker werd je onderschat. Naar de buitenwereld toe. Wij als atleten wisten altijd wat jij kon, maar niet iedereen besefte dat, hoe goed dat je was. En als je uiteindelijk veel van die ex-pros op de weg die dan nu gravel gaan rijden, mensen verwachten daar ook van dat die een hoog niveau haalt. Terwijl ze van Kevin dat niet per se verwachten, omdat ze het ook niet weten hoe goed dat hij eigenlijk is.
Nee, maar dat is ook wel soms het leuke aan gravel. Bijvoorbeeld Frans Klaas op TK, die was ook eigenlijk echt
super... Ja, die was echt goed.
Die was supergoed.
Als je ziet wat voor fiets dat hij eigenlijk aan de start staat op dat bepaalde wedstrijd...
Nou, die pakt de titel bij de vorige veer.
Ja, maar dat is, zalig eigenlijk, hè.
Allee. Ja, check eigenlijk.
Ja, dat heb je, maar bijvoorbeeld, je hebt een Laurens Naassen. Die geen profcontract meer krijgt op de weg, zijn eigen ploegsknop richt en daar dan gravelprof wordt.
ja, dat, ik denk dat jij een beter niveau hebt. Maar, ja, dan, maar... omdat hij van de weg komt, ja, dat hij wel gewoon die sponsors vindt. En, ja, dan waarschijnlijk ook inderdaad iets meer bezig is, ja, met sociale media.
Ja, en die naam mee heeft, hè. Als ik naar een sponsor ga, dan gaan ze echt zeggen van, ja, wie zit jij, mannetje?
Maar ja, als je resultaten ziet van vorig jaar, dat is echt zot, hè. Ja. Zeker omdat dat... Ja, omdat ik heb er nu zelf ook al wel wat gereden. Dat is gewoon altijd anders. Je moet nadenken over met welk materiaal je gaat rijden. Je moet een band kunnen pluggen. Er komt veel meer bij kijken dan... Dat is echt niet makkelijk om zo constant te zijn in die wedstrijden.
Nee. Maar ook, ja, omdat ik technisch wel redelijk sterk ben, heb ik natuurlijk ook wel iets minder pech, denk ik, als de...
Ja.
Als de meer. Vorig jaar ben ik in Valkenburg gelijk gereden, dit jaar weer. En dat is eigenlijk de enige keer ook. De enige twee keer. Dus... Ja, als je wat voorzichtig omgaat met je materiaal, dan is de kans ook op pech lager. En gisteren was mijn eigen schuld, dat weet ik.
Ja.
Dus als je weet hoe het gebeurt en waar dat gebeurt, dan valt dat te voorkomen. Hè?
We gaan stilletjes aan moeten afronden, want het volk staat beneden klaar voor op te nemen.
In de palmen.
Ja, maar nog even vooruitblikken naar het WK in Leuven, denk ik. Wat mogen we daarvan nu verwachten, Kevin?
Mijn grote doel dit jaar is om toch nog een keer op podium te staan in de World Series. Vorig jaar is dat mij ook één keer gelukt. Deze jaar nog niet, door het feiten van gisteren. Maar ik rij er nog wel een aantal, dus ik hoop echt wel dat podium te kunnen halen. En dan, tja, als ik kan afsluiten op 2K met een top 10 of top 15, dat zou echt wel heel mooi zijn.
Ja.
Heb je niet, volgens mij gaat het 2K in Leuven gaat er echt... Qua profs gaat het ook echt wel zot zijn. Ik zie een Wout van Aert daar bijvoorbeeld starten. Ja. Zoals Pogačar, denk ik dat hij ook wel... Ik weet dat hij dat al jaren wilt rijden, maar het niet mocht. Ik
houd hem een beetje tegen.
Ja. Maar goed, die heeft dan al Giro Tour spelen erop zitten, WK erop zitten. Dus waarom denk ik dat ze hem dan nu wel gaan gunnen of zo? Dus het zou wel eens heel sterk bezet kunnen zijn.
Het niveau gaat sowieso elk jaar hoger en hoger worden. Hè. Dus, maar ik verwacht ook nog wel een beetje beter te worden. Dus ik ga me graag meten met... Allee, dat ik Wout en Pogačar niet ga kunnen volgen, dat is een illusie. Maar ik zou de mannen van de tweede rij op zich niet zo heel bang van.
Ja, dat is chique.
Wat is eigenlijk het parcours dat je zegt, dat is nu het parcours dat mij het beste ligt?
Ja, zoals ik gisteren en Leuven, dat ligt me echt wel echt supergoed. Dat zijn zo klimmetjes tussen de 30 seconden en de 2 minuten, die elkaar relatief snel opvolgen. Echt zowel een intervalkoers en een afvallingskoers.
Ja, als er gewoon echt heel de dag gereden wordt.
Heel de dag gereden wordt, ja.
Dat is iets wat u wel ligt, hè.
Mag gewoon goed, goed gas geven.
Jens, wat staat er bij u nog voor de spelen op de planning?
Wel, ik heb volgende week het EK mountainbike. Dat is wel een koers waar ik een beetje mijn eerste hoofddoel van het jaar, waar ik wel wat naartoe heb gewerkt. En dan rijd ik tot en met de spelen nog 4 wereldbekers mountainbike. In einde mei en juni. Grotendeels een functie van het opbouwen naar de spelen, maar wel een aantal koersen die ik heel graag rijd en waar ik wel naartoe werk. Want ik vind het ook wel een beetje jammer, in een jaar van de spelen, bij heel veel sporten gaat er heel veel aandacht juist naar die ene wedstrijd. Spelen, ja. Terwijl er zoveel andere mooie wedstrijden zijn en ik wil niet alleen op de spelen focussen. Het EK en al die Europese wereldbekers zijn wel belangrijk voor mij. En dat helpt ook wel een beetje om, als ik zo maanden aan een stuk alleen aan die ene wedstrijd op de spelen moet denken, dat ligt me niet zo hard. Dus ik heb liever zo wat tussendoelen waar je er ook nog vol voor kunt gaan. En dan einde juli is de spelen. Dus dat is nog 3 maanden. Maar dat is wel leuk dat het wel kort bij komt en dat ik daar echt naar voluit kan voor naartoe werken nu.
Ja. Misschien, Seppe, moeten we voorstellen aan Kevin dat we na het WK iets over het WK terug doen.
Ja, inderdaad.
We zitten niet ver van de start. Nee. En nog dichter bij de finish, denk ik. Ah nee, de start is in Halle, zeker?
Ja, dat is in Halle.
Dus we zitten op 3 kilometer van de finish ongeveer.
Nog één ding. Ja, goeie vrienden. Cape Epic samen, is dat...
Ik ben kandidaat, hè.
Ik heb
het jaar na de Spelen is toch traditioneel het jaar dat er dat is even wat los mag.
Ik zou het kei graag doen, maar als je de Quebec de goeie wilt doen, heb je echt wel wat support nodig. Je kunt dat niet op je eigen doen. Je hebt wel minstens 3 man extra nodig. Kost ook redelijk wat om de Quebec te doen, ook naar accommodatie en omkadering. Dus je moet wel die budgetten rondkrijgen. Ik heb het 1 keer gedaan met Frans, dus ik zou het zeker en vast nog eens opnieuw willen doen. En misschien als alles goed valt, kan het. Maar dan moet je ook nog wel wat mountainbikekoersen in dit jaar.
Ja, maar dat gaan we doen, dat komt nog.
Ik zou het super vet vinden, want dat is wel echt een unieke ervaring. En ik weet ook dat iets is wat hem heel erg zou liggen.
Omdat hij zegt inderdaad, heel de nacht koers.
En de Quebec is effectief 7-8 dagen volle gas. Vroeger hebben we daar vaak over gesproken.
Ja, maar wie weet, we rijden nu alle twee voor Giant. Dus het ding gaat wel zo zijn. Ja, Giant zit natuurlijk bij het factory team en heeft misschien verplichtingen om echt met een ploegmaat te rijden.
Maar met twee ploegmaats voor de Quebec heb ik niet rijden.
Ja, voilà, dus ja, wie weet, als we kunnen babbelen tussen Benelux en Global, dan ja, wie weet. Hè.
Ja, het is sowieso, ik doe nu die gravel en ook wel een beetje omdat ik wel de komende jaren toe ook wel eens wil zien van, is dat iets wat ik meer wil doen? Want het jaar na de Spelen is inderdaad een jaar waar je meer vrijheid hebt. En hopelijk krijgen we die twee Giant Benelux en Giant Global nog iets meer dichter bij elkaar en kunnen ook naar de toekomst toe iets meer terug samen doen. Ik heb daar heel veel plezier van om dat ook met hem te doen. En dat is eigenlijk de eerste keer dat wij voor hetzelfde merk rijden. Dus
ja, inderdaad. Ja.
Het zou heel vet zijn.
Biedt mogelijkheden.
Ja.
Ja. Ja, ik kan hier al direct een sponsor. Ik ben juist verplicht eigenlijk tot een koffierit.
Ja, ik wou eigenlijk afsluiten, Sepp, met te zeggen, ik ben blij dat je nog leeft na je primeur.
Ja, hoe was uw ervaring voor uw eerste koffierit?
Ja, we vertrokken en ik klonk niet zo positief. Ja.
Maar het ding is, leuk, hè, koffie gaan drinken. Goede koffie bij de Mad Mum. Ja,
dat is goed, hè.
Ja, dus tof, maar dan vertrekken we daar. Ja, mijn benen zijn terug even slecht als dat ik begonnen ben.
Maar alles is trainbaar, hè. Ook koffieritjes.
Dus dan denk ik, we hebben nu 50 kilometer losgereden. Die benen zijn los, stoppen, we vertrekken terug. Ik kan terug opnieuw beginnen.
En tegen dat je thuiskomt, is dat toch in orde?
Ja, misschien wel.
Het is vooral goed. De Seppe stuurde gisteren naar mij. Ja, de mannen komen om 10 uur. We gaan fietsen, maar het is wel met koffie.
Ja, ik doe dat normaal niet.
Maar ik vind wel dat je...
Dat ik het dapper genomen heb.
Ja. Ja, en ik heb ook... ik heb geklaagd bij Bobby, maar bij ons heb ik geen klachten gehoord. En je ziet er goed uit, je ziet er gelukkig uit.
Ja,
dat is toch een positieve ervaring.
Maar ik hoor dat bij jullie wel echt een ding is. Dus een koffiezaak die jullie sponsort voor Cape Epic zou is misschien...
Oh, okay. Past
erbij. Dat zijn zeker live goals, hè?
Ja, voilà, live goals.
Als ik me niet vergis, is de Pieter van de Mad Mum familie van de Frans Klaas. Dus misschien dat daar wel iets te regelen valt.
Oké.
Goed, mannen, maar merci voor af te komen. Merci voor
de koffieriet. Ja.
Sepp, jij ook merci voor het station onderdoor te komen?
Alsjeblieft.
Jan, start van TK, wanneer juist?
Woensdag kwalificatie shorttrack, donderdag shorttrack finale en zondag cross country.
Bij u, Kevin, eerst volgende wedstrijd?
Ja, woensdag samen met BK. Sepp en BK. Dus nog wat proberen te recupereren tussendoor en dan mogen we weer.
Welke banden? Dat ik even daar al juist zit.
Ik ga met een 35 mm RS rijden.
Dat heb ik niet in mijn kelder liggen.
zo snel mogelijk.
Nog wat toppen schuren dan.
Ja, ik denk zoveel mogelijk topjes weg. Okay. Schuren.
Merci voor af te komen, mannen.
Graag gedaan.
Sepp, jij ook. Deze was het voor mij voor deze week. Tot de volgende.
Willen ze niet of willen ze niet? Doen we het of doen we het niet?
Tommeke, wat doe je nu? Tom Bonne gaat wereldkampioen worden.
Hij rijdt 5 per uur. Te snel voor ons.
God! Danny, stay on your bike!
Fred gaan. En nog met.
Pieter, doe het op u.
Jeff Doen is hier. Jeff!
Wat is er mis met Dumoulin?
Hollands poepen. Hij heeft diarree.
Don't stand on my dog, or I cut your head off.
Daar is hem.